Een paar kilometer hier vandaan en gisteren waren wij in Efeze 3. Een groot deel van de dag eigenlijk. Sprekend over bedelingen waarvan wij gehoord zouden moeten hebben. En ook vandaag leg ik dat schriftgedeelte voor ons neer. Efeze 3, dat is vanaf vers 2, waar de apostel zegt: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, de economie, eigenlijk de heerschappij der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En deze laatste uitdrukking, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, is kennelijk de samenvatting van dit thema. Waar heeft de apostel het over als hij zegt: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods? En het antwoord is: hij heeft het over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik weet wel dat die termen in zichzelf, taalkundig gezien, een verschillende betekenis hebben, maar het gaat erom dat ze in het schriftverband hier elkaar volledig dekken. De apostel vertelt hier nogal wat. Het is hoogst essentieel, omdat het gaat over Christus. Niet over ons zozeer, in de eerste plaats over Christus en zijn onnaspeurlijke rijkdom. En het zal ook duidelijk zijn dat een schriftgedeelte als dit dus in 2000 jaar dan toch wel wat versleten is geraakt in de loop der eeuwen waarin men dit schriftgedeelte onder ogen heeft gehad, om zo te zeggen. U weet het misschien niet, maar dat hoef je ook eigenlijk helemaal niet te weten, maar als wij in het Nieuwe Testament lezen over verborgenheid, dan mysterion, mysterie heet dat in het gewoon Nederlands, lijkt het, hè? Mysterion, dan geven de commentatoren zo in het algemeen een heel verhaal over de zogeheten mysterie-godsdiensten die er zo in de oudheid waren. Dat waren in de praktijk dan dus een soort geheime genootschappen, religieus van aard, en je kon erbij horen, maar dan moest je ingewijd worden, en je had ook soms meestal een zwijgplicht enzovoort, want wat je daar hoorde en leerde was niet voor iedereen bestemd, of wat je daar deed kon je beter niet aan de grote klok hangen, mede omdat het eigenlijk verboden was, maar dat soort vreemde dingen. En tot in onze dagen worden wij waarschijnlijk toch door goedbedoelende mensen gewaarschuwd voor allerlei geheime genootschappen die er geheime riten en geheime leringen op nahouden, waardoor wij bedreigd schijnen te worden. Ik moet er altijd om grijnzen, niet omdat ik het ontken, maar voor zover het bedreigend is. Ach, ze doen dat dus al eeuwen, om niet te zeggen millennia, en we hebben er tot op heden niet werkelijk last van gehad. En het idee is dan dat de apostel Paulus zijn leer in het rijtje zet eigenlijk, of in het verlengde zo je wil, volgende in de rij, van al die zogeheten mysterie-godsdiensten. Want zeg maar, die waren populair en het is een wijze van voorstelling van zaken die dan misschien aanspreekt bij het volk, omdat het een beetje mode is om te behoren tot een geheim genootschap of wat dan ook. Ik verzin dit niet hoor. Kijk maar gewoon in je, hoe heet zo'n ding, in je encyclopie, weet u wel. Daar staan die dingen allemaal in, hè. Of in een beetje gewoon algemeen commentaar op bijvoorbeeld hier ook de Efezebrief. Zo werkt dat. In werkelijkheid, het heeft er niets mee te maken, het is een Bijbelse term namelijk, die in het Nieuwe Testament zoals gebruikelijk, want dat is vaste regel, ontleend is aan het Oude Testament. En in het bijzonder aan die schriftplaatsen, en dat zijn er zeer vele, waar gesproken wordt over een tijd die komen zal, in de profetisch woord dus, een tijd die komen zal waarin de Heer zich zal verbergen, nou ja, voor Israël en daarmee dus voor de volkeren. Want als de Heer tot de volkeren spreekt, gaat dat via Israël. Dat is omdat Israël uitverkoren was tot koninklijk, priesterlijk volk. En dat betekent dus dat al wat de Heer te zeggen had, zei hij in ieder geval primair tot Israël. Al of niet met de opdracht erbij om het door te vertellen aan eventueel andere volken. Maar in die profetieën wordt dus aangekondigd dat de Heer te dien dagen zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Soms staat erbij voor een korte tijd, maar dat staat alleen daar waar ook gezegd wordt meteen dat hij zich weer bekend zou maken. En dat hij zich alsnog weer over Israël en wellicht daarna ook de wereld, de volkeren, zou ontfermen. Met woorden als: in een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht voor u verborgen, met grote ontferming zal ik mij u weer ontfermen. Dat is Jesaja 54. Die andere was het Deuteronomium. Enige malen, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergen. En als je dat woord dus opzoekt in het Oude Testament, dan krijg je nogal wat onder ogen. Eigenlijk, als je het helemaal goed doet, ook het hele boek Esther. Want Esther komt van het Hebreeuwse satar en dat betekent verberging. En het mysterion komt daar ook vanaf, het Griekse, ons Nederlandse mysterie. Daar zitten ze ook alle drie de letters in, STR. Verberging. Het is een oud-testamentisch beginsel. En er wordt in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe gezegd, wat daar de grondslag van is, hoe dat ongeveer in elkaar steekt, populair gezegd. Dat is namelijk via de woorden van notabene Petrus. Dat is in 1 Petrus 1, waar hij het heeft over de profeten van ouds, die hun eigen profeten onderzochten, hun eigen profetieën onderzochten. Vers 10 eigenlijk al, hè. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. Als je geen vragen hebt, dan zoek je ook niet, hè. Als je niet eerst iets kwijt bent, dan heeft het ook geen zin om te gaan zoeken. Ze hadden vragen over hun eigen profetieën en ze hebben dus hun eigen profetieën onderzocht. Want ja, het waren niet echt hun eigen woorden, het waren de woorden van de Heer. En zij onderzochten, vers 11, en dat ik het vers niet kan bespreken is omdat het heel ongelukkig in elkaar gezet is, vooral in de vertaling, maar vooruit. Maar het ging over de tijd. Dat woord ziet u in het vers in ieder geval staan, hè? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidend tevoren getuigde van Christus. En dan wordt die tijd die wordt toegelicht, namelijk met betrekking tot het lijden dat over Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. Want eenvoudig gezegd, soms helpt dat om het eens eenvoudig te zeggen, het kan niet ontkend worden dat de oud-testamentische profetieën spreken over het lijden dat op Christus komen zal. En verder zal het ook niet ontkend worden dat het Oude Testament spreekt over de heerlijkheid die op Christus komen zal. Het probleem is echter dat waar die dingen in het Jodendom, ook in het Jodendom, redelijk bekend waren, heeft men er toch wat aan gesleuteld, Want ja, het zal duidelijk zijn dat profetieën over het lijden dat op Christus komen zou natuurlijk volledig passen in de traditionele christelijke leer. Begrijp je me goed? Dat is dus zo. Want wij weten van de Heer Jezus niet alleen dat hij de Christus is, maar dat hij via lijden tot heerlijkheid kwam. En omdat wij christenen dat geloven, en terwijl de Joden niet willen geloven dat Jezus de Messias is, heeft men dus iets tegen profetieën die over de Messias zouden gaan en zouden spreken over zijn lijden. Men heeft het dus weggeredeneerd. Het resultaat daarvan is dus inderdaad, ik heb het ooit eens een keer nagekeken, al is het jaren geleden, dat de Joden weliswaar geacht worden binnen 1 of 4 jaar het hele Oude Testament door te lezen, volgens een tabel. Maar gek genoeg, dat stukje uit Jesaja 53, dat komt er niet in voor. Over de lijdende knecht des Heren. U weet wel, over dat lam dat stom is voor zijn scheerder, dat zijn mond niet open deed, enzovoort. Dat lezen ze niet. Dat wil zeggen, natuurlijk lezen ze het wel eens, maar het zit niet in hun systeem. Het is eruit. Want ja, dat is te christelijk. En dus is men het kwijt. Niettemin, men heeft zich daar niet volledig van kunnen ontdoen. En daarom bestaat tot vandaag in het Jodendom de gedachte dat er 2 Messiassen komen. Want je kunt het ook anders oplossen natuurlijk. Hè? U weet hoe het is met wetenschap. Men bedenkt theorieën. Men heeft bepaalde feiten of dingen of wat voor feiten door moet gaan. En men weet het verband niet, dus bedenkt men een theorie. En komt tot de formule E is MC kwadraat, bijvoorbeeld. En dat gaat dan net zo lang mee totdat er iemand komt die iets anders bedenkt. En dan vervalt het oude weer. Dat is de gang van zaken in de wetenschap. Je kon hierop wachten. Dus ik ga er liever nou niet op in, want doe maar, ik probeer bij mijn onderwerp te blijven. Maar men heeft dus uitgevonden dat er 2 Messiassen komen. Eentje om te lijden en 1 om verheerlijk te worden. De een om te lijden is dan een afstammeling van Jozef. Ja, de Messias ben Jozef, zeker wel. En de andere is uiteraard de Messias ben David, hè? Dat wil zeggen de zoon van David. Niet alle Joden hangen dat aan, maar sommige Joden geloven überhaupt niks van de Bijbel. Maar er zijn orthodoxe kringen waarin men het systeem erop nahoudt. Men probeert die 2 uit elkaar te houden. Want hun uiteindelijke Messias is die van David, dat kan niet missen. Dat staat ook in de Bijbel, staat ook in de Bijbel dat de Joden dat geloven. Dat is degene die Israël zou verlossen en een koninkrijk van David zou herstellen enzovoort. En dat die zou moeten lijden, dat is in hun gedachtegang ondenkbaar. Vooral sinds de Heer Jezus, die immers zoon van David was, hetgeen niet ontkend kan worden en hetgeen zij ook nooit ontkend hebben overigens. Want sinds hij geleden heeft, het past te veel daarin. Sindsdien heeft men de gedachte geprobeerd weg te redeneren. Maar goed, los daarvan, wij kennen in de Bijbel profetieën over het lijden van de Heer Jezus Christus. Vele christenen zijn trouwens ook niet geneigd om die profetieën te accepteren. Omdat ze een ander beeld hebben gevormd van wie Jezus was. En het kost dus in het algemeen grote moeite om te laten zien dat met name zoveel psalmen die spreken over lijden en over de dood zelfs, dat psalmen zijn die net zo goed messiaans zijn. Men heeft het dikwijls over de messiaanse psalmen. Men bedoelt daarmee niet alle psalmen, maar een deel. En daarna zoekt men ze zelf uit. Wat is messiaans en wat niet? Nou ja, psalm 22 kan men moeilijk onderuit. Die van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er staan te veel details in die in de evangelie worden aangehaald. Dus men kan die moeilijk missen. Maar een heleboel andere psalmen redeneert men gewoon weg. En men is niet bereid om het op de Heer Jezus toe te passen. Maar de algemene waarheid is deze. Wij hebben tal van profetieën die spreken over het lijden dat op Christus komen zou. En we hebben tal van profetieën die spreken over de heerlijkheid die op Christus komen zou. En hoe krijg je dat met elkaar in overeenstemming? Want het zijn verschillende gedachten. De ene is die van vernedering, de andere is die van verhoging. En als je dan een beetje je best doet, hoeft niet zo erg, want het is makkelijk genoeg, dan begrijp je dat aangezien de verhoogde Messias een onwankelbaar koninkrijk zou hebben per definitie, want de Messias is de zoon van David uit 2 Samuel 7 en de stoel zijns koninkrijks zou niet wankelen tot in eeuwigheid, betekent het dus dat het lijden van de Christus moet voorafgaan aan zijn heerlijkheid. Maar wat je dan overhoudt aan vragen is simpel genoeg. Hoe komt hij van lijden tot heerlijkheid? Hoe komt hij van vernedering tot verhoging? En het korte antwoord is, veel te kort, maar het korte antwoord is, door opstanding uit de dood. Heb je daar ook één tekst voor, zei de man, en mijn antwoord is nee. Staat het in het Oude Testament letterlijk? Ja, overdrachtelijk, vele malen, verlos mij uit des levenmuils en verlos mij van het geweld des honds. Citeer dan toch maar even Psalm 22, gemakshalve. Letterlijk staat het er niet. Maar, daar gaat het wel over. Noodzakelijk zal hij toch eeuwig leven moeten hebben om een eeuwig koninkrijk te kunnen hebben. Anders raakt hij het kwijt. En dan zegt u, ja, maar dan kan het koninkrijk wel doorbestaan. Dan zeg ik, nee, dat kan nou weer niet. Want dat was de situatie van David in 2 Samuel 7, waar tot David gezegd wordt, gij zult met uw vaderen ontslapen, maar na u zal iemand, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En anders had de moeder staan, en na u komt er weer zo een, en die zal ook een koninkrijk hebben, maar die zal het ook los moeten laten, omdat hij ook door de dood zal verhinderd worden te blijven. Zo is het niet. Het verschil is nou juist dat die zoon van David blijkbaar eeuwig leven heeft. Hoe komt hij daaraan? Nou ja, het is ander leven dus dan het leven dat men gewoon door, laten we zeggen, door de weg van voortplanting ontvangt. Hoe dan? Ja, door opstanding uit de dood dus. Logischerwijze. Zo komt hij van vernedering tot verhoging. En ik kan het makkelijk zeggen, want het Nieuwe Testament zegt het gewoon in één zin, hè. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt, staat er dan. Zo in één adem. Soms iets meer adem ertussen, maar het verhaal verandert niet, hè. Gij hebt hem gekruist, gij hebt hem overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Maar God heeft hem opgewekt en daarmee vervuld wat er staat in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, hé, daar heb ik u gegenereerd. Maar er staat niet letterlijk dat hij zou opstaan uit de dood. Maar achteraf blijkt het dat toch te betekenen. Hè? En uitspraken als zit aan mijn rechterhand, uit Psalm 110, wordt dan ook geciteerd. Dat slaat dus ook op opstanding uit de dood, inclusief hemelvaart dus, hè? De verheerlijking van Christus. Maar dat is nog maar het korte antwoord, want in de praktijk is het natuurlijk toch zo dat de wereld, onder aanvoering van de Joden dan, hè, helemaal niks merkt van een verheerlijkte Christus. En voor zover die verheerlijkte Christus de troon van David zou erven, dan wel herstellen in Jeruzalem. En het volk zal terug verzamelen enzovoorts. En dus een koninkrijk zou hebben. Nou ja, daar is tot vandaag geen sprake van. Nou ja, sprake is er van. Daar wordt al 2000 jaar ruzie over gemaakt, dus over die kwestie. Of dat koninkrijk er nou is. En u weet dat ik dan zeg, en zo ja, en waarom niet. Hè? Men weet er geen raad mee. Daar komen al die verschillende kerkelijke en christelijke stromingen uit voort. Hè? Kingdom now. Dat is redelijk moderne. Want er is geen kingdom now. Hier op aarde niet. Hè? En wij werken niet aan de uitbreiding van het koninkrijk hier op aarde, want het koninkrijk is er niet, dat weten we zeker, want er staat geen troon in Jeruzalem. Daarom bidden we ook niet voor de vrede van Jeruzalem, want er staan niet de stoelen des gerichts uit het huis van David. Lees het maar na, Psalm 122. Dat wil zeggen, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de geopenbaarde, zichtbare, geprofeteerde heerlijkheid van Christus zit inmiddels een gat van 2000 ellen. Wacht, ik praat weer veel te snel. Zit inmiddels een gat van bijna 2000 jaar. En wat zit daartussen? Nou ja, dat is het probleem. Dat wat daartussen zit, dat is in het Oude Testament niet geopenbaard. En dat is wat hier staat in Efeze 3. Want daar staat, indien gij maar gehoord hebt van de huishouding der genade Gods, wat je er meteen uit kunt concluderen, is dat die tussenliggende periode tussen het lijden van Christus, zullen we gewoon nu zeggen tussen zijn eerste en zijn tweede komst, dat die periode genoemd wordt als huishouding, eigenlijk zei ik heerschappij, want via het Hebreeuws van het Oude Testament is dat de betekenis van de term. Via de heerschappij der genade Gods. Dat wil zeggen, het is in onze dagen sprake weliswaar van een huishouding, oikonomia, dat Griekse woord is het, een huishouding der genade Gods. Maar het is wel degelijk terwijl de Heer zich verbergt en zich niet openbaart aan de wereld. Tot ergernis van zelfs vele christenen die er wat aan proberen te doen. Maar de Heer doet dat niet anders. Hè? Zo heeft hij dat aangekondigd en zo doet hij dat. Waarna de vraag is, maar wat gebeurt er dan in die dagen van die heerschappij der genade? Nou ja, daar gaat het over en dat is in wezen de inhoud van, nou, alle, ja, eigenlijk van alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Wat doet de Heer dan in onze dagen? Vergis u niet, Matthäus, Marcus en Lucas zijn misschien spannende boeken, maar dat is alleen als je het voor het eerst leest. Maar ook als je ze voor het eerst zou lezen, dan, en je let goed op, dan weet je dat aan het begin van het verhaal, in de hoofdstukken 1... de afloop van het verhaal al vaststaat. Dat wil zeggen, die boeken zijn geschreven nadat het al gebeurd was. En dus gaan ze wel degelijk over het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding. En daarom heten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dus ook evangeliën. Het is blijde boodschap, hoe dan ook, van welke kant dan ook. Omdat de Heer al opgewekt is. En achteraf wordt dan verteld hoe het zo gegaan is dan. Hoe het zo gekomen is. Maar spreekt over onze dagen, daarom zijn het terecht nieuwtestamentische bijbelboeken. Indien gij maar gehoord, daar moet je van gehoord hebben, van de bedeling, de huishouding der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Er zit vaart in het verhaal, de Heer gaf het aan Paulus en Paulus geeft het aan ons. Die mij gegeven is aan u. Dat is toch niet moeilijk uit te leggen wat het betekent. Paulus heeft zelf van de Heer ontvangen hetgene ook ons weer overgeleverd heeft. Ik citeer maar even gemakshalve uit, wat was het, 1 Korinthe 11, dit soort woorden. En dan dat hij mij door openbaring, rechtstreeks dus, heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Dat wil zeggen, deze dingen aangaande onze tegenwoordige bedeling. Aangaande het werk van de Heer sinds zijn opstanding en voorafgaande aan zijn verschijning in heerlijkheid in de toekomst. Daarna volgt een gedeelte dat in onze Statenvertaling tussen haakjes staat. Die staan er in het Grieks niet, die haakjes, maar ik ben er blij mee. En als ze er niet gestaan zouden hebben, zou ik ze er zelf bij gezet hebben, hoogstwaarschijnlijk, want dat doe ik wel eens vaker, hè. Want de apostel zegt dan, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende, niet dit, maar die, waaraan gij die lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En mocht u vragen, waar heeft hij daar dan eerder over geschreven, dan hoeft u niet eens om te slaan, ik niet tenminste, want er staat in hoofdstuk 1, vers 9. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En Paulus demonstreert dat hij er meer van weet. En als u zegt, ja, nee, maar dat neem ik niet, het moet eerder geweest zijn, niet maar in deze brief. Dan zeg ik, nou, dan moet je voor de aardigheid eens kijken aan het eind van de Romeinenbrief. Er is nog niemand die vraagt welk einde van de Romeinenbrief. Die brief wordt een paar keer beëindigd. En er komt steeds weer wat achteraan. En de laatste keer is, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid, welke van de gedurende eeuwen verzwegen is geworden, maar nu geopenbaard is door zijn heilige apostelen en profeten. Dat is een lange tussenzin, want de zin is, hem zij de heerlijkheid, enzovoort. Wie?
Het
zei de Heerlijkheid. Degene die machtig is ons te bevestigen naar het evangelie van Paulus. Dat wil zeggen, degene die machtig is ons te leiden in heel deze waarheid van de verborgenheid. En dat is aan het eind van de brief, bijna het laatste vers. En je vraagt je af, waar heeft de man het over? Hoezo, wat voor verborgenheid? Wat is er nog geheim dan? Want geheimen is, dat is dan het woord in de NBG, hoor. Ja, NBG. En het antwoord is, dat staat niet in de Romeinenbrief, wat die verborgenheid inhoudt, zodat de Romeinenbrief eigenlijk niet af is. Dat wil zeggen, er wordt aan het eind van de Romeinenbrief doorverwezen naar iets wat daarna nog zou moeten komen. En komt tot ons in het logische vervolg op de Romeinenbrief. Dat is in de eerste plaats de brief aan de Efeziërs. Sluit er naadloos op aan. Nou, naadloos. Het ligt een beetje over elkaar heen. Neemt de draad weer op. En eventueel ook in de Hebreeënbrief. Want die kan ook beschouwd worden als rechtstreeks volgend op de Romeinenbrief. Hebreeën is iets moeilijker, denk ik, omdat de uiteenzetting daar gebaseerd is op de oudtestamentische symboliek. En dat is voor sommigen een brug te ver, maar niettemin, de inhoud is wel degelijk dezelfde. Dat wil zeggen, spreekt over de verborgenheid, over het werk dat de Heer nu doet in afwachting van de wederkomst, of eigenlijk ook ter voorbereiding van zijn wederkomst in heerlijkheid. En dan neem ik weer die draad op van vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Met opzet lees ik het tamelijk toonloos, één keer, maar men zou er de goede klemtonen in zien. Die gaat als volgt, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Met excuses aan degene die ooit van plan zijn dit uit te schrijven. Vers 3. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Heeft de Heer het dan aan anderen op andere wijze geopenbaard? Het antwoord is ja. Want de Heer heeft in ieder geval, na zijn opstanding, gedurende de periode van 40 dagen tussen Eerste Paasdag en Hemelvaartsdag in Handelingen 1, met zijn discipelen gesproken over de dingen aangaande het koninkrijk. En wat kan hij daar nou nog aan hebben moeten toevoegen, nadat hij al zoveel in jaren, 3 jaar lang, met zijn discipelen daarover gesproken had? En het antwoord is, hij moet hen uitgelegd hebben dat dat koninkrijk vooralsnog verborgen zou blijven. En dat de komst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid, met als gevolg dat zijn koninkrijk terstond zou openbaar worden, met dank aan Lucas 19, ja, dat hij dat nog wel even op zich zou laten wachten. Bovendien, Petrus, in elk geval, demonstreert in zijn brieven zijn kennis omtrent deze zaken. In Handelingen doet hij dat trouwens ook. Vele ontgaat het, maar oké. En vele ook ontgaat het en ze ontkennen het vervolgens. En dat is natuurlijk jammer. Maar ik bedoel er in ieder geval op te wijzen dat als Paulus zegt dat God hem door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, dat hij in ieder geval niet zegt dat alleen hij op de hoogte is van die verborgenheid en de andere apostelen niet. En niet alleen zegt hij dat niet, hij zegt bovendien dat de andere apostelen daar ook van op de hoogte zijn in vers 5. Dus hoe men zo'n vers verkeerd kan lezen, en dit schriftgedeelte kan lezen alsof het gaat over iets dat alleen aan Paulus is voorbehouden, ja, dat is, hoe dat kan weet ik niet. Want er staat, vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. In elk geval. Dat wil zeggen, niet alleen Paulus, maar de apostelen en profeten. En ik meen trouwens dat Romeinen 16 dat ook zei. Ik kijk voor mezelf even na. Nou ja, daar staat is geopenbaard door de profetische geschriften. Dat zijn dus de geschriften van het Nieuwe Testament. En als u zegt, maar waarom legt Paulus dan toch nadruk op zichzelf? Dat kan ik u ook makkelijk verklaren, hoewel in onze dagen dat ook steeds moeilijker wordt. Het idee is namelijk dat Paulus zelf van Gods wegen geroepen is om dit werk te doen. Hij heeft zijn opdracht niet ontvangen van iemand anders. Het is ook niet gebeurd in samenspraak met anderen of in overleg met anderen. Ja? Ja, ook in het meervoud dus, hè, in Colossense 1. Maar nu geopenbaard aan zijn heiligen. En zo is het maar net, hè. Vers 26 is dat van Colossense 1. Maar ook daar zegt hij, waarvan ik dienaar geworden ben. Je kan het als je wil wat lelijk lezen en zeggen, nou, in ieder geval, ik ben daar dienaar van. En hoe dat met jullie is, dat maakt mij verder niet uit. Maar ik ben daar dienaar van en ik ga ervoor. En dat is de strekking overigens van Paulus' uitspraken in de beide Korinthebrieven. En in het bijzonder het einde, het laatste deel, het laatste paar hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Waar dan boven staat, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Staat er dan boven. Maar het enige wat hij doet is zeggen van dat het hem nou eenmaal die opdracht gegeven is en hij voert hem uit. En hoe dat met anderen is, ja, dat is zijn verantwoordelijkheid niet. En dat ligt in onze dagen ook al moeilijk, want wij leven in een samenleving waar niemand ooit enige verantwoordelijkheid draagt. En waar alles in onderling overleg moet gebeuren. En mocht er iemand het in zijn hoofd halen om toch verantwoordelijkheid te nemen, dan denken wij dat het betekent dat hij juist het tegenovergestelde doet. Want als bij wijze van spreken de burgemeester van Gouda zijn verantwoordelijkheid neemt, dan weten we allemaal wat dat betekent. Dan haalt hij ermee op. Ja. Dat is allemaal zo krom geredeneerd allemaal. Hè. Wij zijn dat kwijt. Hè. Nou ja. Ik ga er maar niet verder op in. Dat is ook eigenlijk weer een ander thema. Maar het gaat er maar om dat Paulus en de andere apostelen deze verantwoordelijkheid hebben om deze verborgenheid bekend te maken. Of ze het allemaal deden, uit de Korinthebrieven in elk geval, en uit sommige anderen ook, blijkt dat ze het niet allemaal deden. En daar is ook een goede reden voor waarom ze het niet deden. Er zat niemand op te wachten, dat wilden mensen niet horen. Want men wil kingdom now. Men wil een koninkrijk hier op aarde bouwen. Met een troon dan maar in Rome. Of waar hij maar staat. Constantinopel. Voor de afwisseling. En er zijn nog een paar varianten. Maar die zal ik u dan ook maar onthouden. Men heeft de gemeentelijke, om niet te zeggen kerkelijke leiders, een kroon op het hoofd gezet. En ze verklaart tot kerkvorsten. Men heeft kerkelijke wetten ontworpen en men heeft zichzelf beschouwd als een koninkrijk, namelijk het koninkrijk van Christus op aarde. En de paus is de stadhouder, de plaatsvervanger van Christus. Nou ja, dat soort dingen meer. En nou hebben we het over, laten we zeggen, een nogal groot uitgevallen genootschap. Ik probeer me te beheersen. Het lukt me niet altijd helemaal goed. Maar dat is nogal groot uitgevallen. Maar de zogeheten secten, die hebben precies dezelfde samenstelling op een veel lager niveau. Dus iemand die daar de dienst uitmaakt en iedereen moet er zich aan houden. En anders wordt hij eruit geëxcommuniceerd. En soms gedood, ja. Want dat is natuurlijk ook uitgebreid gebeurd in de loop van de geschiedenis. Men heeft een eigen koninkrijk ontwikkeld. En het Vaticaan is officieel een staat, hè, in de wereld. Ja. Maar zo ligt het niet. Dat wil zeggen, de Bijbelse boodschap is dat dat koninkrijk pas in de toekomst komt. Dat weet iedereen. Want de pas en de onpas bidt men dat, hè, uw koninkrijk komen. Dus dan weet je meteen dat het kennelijk toch nog niet is. Al klinkt het uit de mond van sommigen dan toch wel heel inconsequent. Hè? Maar ja. Wat ik bedoel te zeggen is dat dit toch in zichzelf niet moeilijk is. Wat de apostelen predikten is wat God zou doen en doet in onze tegenwoordige tijd. Wat het is, wat God doet, nou ja, je vraagt het aan Jacobus en die zegt, hij verzamelt zich een volk, hij roept zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal de Heer wederkeren om die troon van David op aarde te herstellen. Dat is Handelingen 15, mag niet moeilijk zijn. Zodat die verborgenheid alles van doen heeft met het tegenwoordige werk van God. De Heer zelf had het trouwens aangekondigd, want hij kondigde aan zijn discipelen toen Petrus het hart had om te zeggen, gij zijt de Christus. Toen zei de Heer, in ieder geval zei de Heer tot hem, mondje dicht, lees maar na. Maar hij zei ook, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Implicerend dat hij daar nog mee moest beginnen. En bovendien voor ons concluderen dat hij daar inmiddels mee begonnen is. In ieder geval in de praktijk sinds Eerste Pinksterdag. En meer leerstellig en fundamenteel op Eerste Paasdag. Namelijk bij de opstanding van Christus die daarmee werd tot hoofd en eersteling van de gemeente. Wordt allemaal in de Bijbel geleerd. In klare taal, dus geen theorie wat ik u vertel, iets wetenschappelijks of iets dergelijks. Het is gewoon wat de Bijbel letterlijk zo zegt en wat iedereen kan nalezen. Kortom, deze dingen zijn bekendgemaakt. Dat ze op een of andere wijze verborgen blijven voor de wereld, dat is zo. Die heeft daar namelijk ook helemaal geen belang bij. En vele, laten we zeggen, vleeselijk ingestelde christenen ook niet. Ik heb de term uit 1 Korinthe, dat is een Bijbelse term. Ze hebben er ook geen belang bij. Niettemin, de Heer had gezegd dat de Heilige Geest ons in heel de waarheid zou leiden. Dat moet dan toch in ieder geval zijn in deze, laten we zeggen, verborgene dingen. En de Geest doet dat ook en daarom staat er ook in vers 5. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. En die hebben de verantwoordelijkheid uiteraard weer, apostelen en profeten, om dat door te geven. En toen die verdwenen waren, omdat onze bedeling nou juist onder andere gekenmerkt wordt, doordat de Heer zwijgt, hij verbergt zich immers, en hij geen profeten meer zendt, zijn het dus de leraars, ik heb het over Efeze 4, na de apostelen en profeten zijn het de herders, leraars die de verantwoordelijkheid hebben om deze verborgenheid inderdaad door te vertellen. Wat de Heer eigenlijk doet vandaag, hè? En dan nog iets. Er staat inderdaad welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt. Maar het begrip bekendmaken wordt beperkt in zijn betekenis door de volgende uitdrukking. Gelijk zijn nu is geopenbaard. Het is een wat lastig iets misschien, maar je zou het eigenlijk moeten weten. Woorden worden in hun betekenis begrensd door andere woorden die ernaast staan. Ik neem altijd het voorbeeld van het woord dag. Dat is, als je niet oppast, is dat gewoon een etmaal, 24 uur. Maar zodra het woord nacht ernaast staat, hou je nog maar de helft over. Want als het dag en nacht is, dan is dag alleen nog maar de aanduiding van de periode waarin het licht is. Nee, zo simpel is dat. Zo werken die dingen. Dat is met wereld ook zo. Wereld is kosmos. Is, nou ja, de hele schepping, die wordt zo genoemd. Maar bij gelegenheid komt het voor en dan kan het onmogelijk die toepassing hebben. Slaat het alleen op de mensenwereld. Nou, als er staat dat het evangelie in heel de wereld gepredikt is, dan betekent dat niet in heel de kosmos, maar dat betekent in heel de mensenwereld. Staat ook gewoon in je woordenboek trouwens, wat ik nu zeg hoor. Hangt van de context af. Hè? En dat is met dit ook zo. Is het niet bekendgemaakt in het Oude Testament? Ja, nou ja, niet zodanig dat het geopenbaard is. Of van de andere kant komend, als geopenbaard is, is het gewoon in het openbaar, zonder terughoudendheid, is het vrij uit gesproken. Dat is wat Petrus zei op de Pinksterdag toen hij het woord nam. En hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. zonder enige terughoudendheid. En het idee is dat in oud-testamentische tijd deze dingen ook gesproken zijn, dan wel geschreven zijn, maar niet vrijuit. Het is wel bekendgemaakt in de zin van, het is wellicht gezegd, maar voor ons telt dat niet, wij hebben het niet gehoord. Dus in het Oude Testament is het wel opgeschreven, maar dan toch zodanig dat het niet openbaar is. Nog anders zeggen, het is wel opgeschreven, maar als wij het lezen begrijpen we er geen sikkepit van. Wat is dan een sikkepit? Dat is hetzelfde als een snars. Ja, oké. Wij begrijpen het dus niet. Wij lezen het wel en begrijpen het niet. Het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk gewoon die van de vraag. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en in wie is de arm des Heeren geopenbaard? Wat was dat? Jesaja 53? Vers 1. Dan geeft daar maar eens antwoord op. Aan wie? Het antwoord is, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En geopenbaard, of wat er maar staat, aan degene die naar mij niet vraagden, of zoiets. Dat is een paar hoofdstukken verder. In Jesaja, dan weet je nog niet wie het zijn. Nee, ik kan wel iets nauwkeuriger, want staat er ook iets nauwkeuriger. Want er staat over de Messias en zijn zaligheid, ik heb u ook gesteld, tot zaligheid tot aan de einden der aarde. En daar vroegen ze dus niet naar de zaligheid. En daar is het wel terechtgekomen, maar weet u, nou weet je nog niks. Het staat er wel hoor, maar je leest er zo overheen, het staat er in onbedekte vorm. Het hele punt is dat als het daarna toch letterlijk in het openbaar gezegd wordt, in nieuwtestamentische tijd, want daar komt het op neer, dan herinner je dat en zeg je, maar dat stond er toch al. In het Oude Testament. En zo werkt het. Paulus demonstreert dat ook, maar ja, ik raak hem nou een beetje erg ver van het punt af, hè, van het onderwerp af, toch wel, denk ik. Want dit soort dingen, ja, daar kunnen we weken voor uittrekken om dat te bestuderen. Hoe dat zit, hè, hoe dat werkt. Met teksten erbij en het nieuwtestamentische commentaar op bepaalde oud-testamentische teksten en zo. Maar deze dingen werken zo. Als de apostel Paulus wat leert, bijvoorbeeld, hier in de Efezebrief, waarvan iedereen schijnt te weten dat hij daarin gemeentelijke waarheid bekend maakt, wel, dan kan ik u zeggen dat na mijn inventarisatie al wat hij beweert in deze Efezebrief, dat hangt hij op aan oud-testamentische schriftplaatsen. En er staat lang niet altijd een schriftverwijzing bij, want soms ziet men het over de hoofd. Maar al wat hij beweert, ik bedoel, zonder uitzondering, is gebaseerd op oud-testamentische schriftplaatsen. Dingen als de opstanding van en hemelvaart, verhoging van Christus, nou ja, dat staat dan, ja, staat eigenlijk ook hier. Ja, laat ik dat maar even noemen dan. Dat is Efeze 1, dat baseert de apostel in elk geval op Psalm 8 en op Psalm 110. Dat is in hoofdstuk 1, vers 20. God heeft hem, Christus, uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En u moet niet denken dat Paulus die term heeft uitgevonden. In mijn Bijbel staat er ook keurige verwijzing onder naar Psalm 110 vers 1. Want dat is die beroemde tekst van de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Maar als je het in Psalm 110 leest, dan weet je niet wat het betekent. Of wel? Ja, als je uit het Nieuwe Testament komt wel, maar als je gewoon de Bijbel doorwerkt vanaf het begin, weet je echt niet dat dat betekent dat degene tot wie het gezegd wordt uit de dood werd opgewekt en verhoogd tot in de hemel zelf. Uitermate verhoogd. Met de woorden weer dus uit Filippenzen. Maar je staat dat het dat betekent en daarna zeg je, ja natuurlijk, dat is geen probleem. Natuurlijk is het dat. En dan staat er ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Samengevat in vers 22. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou ja, die is letterlijk uit Psalm 8 vers 7. Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is de mens dat gij hem gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat wordt toegelicht in Hebreeën 2. En er staat dan ook, gij hebt alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat wordt hier aangehaald. Begrijpt u, achteraf weten we zeker het antwoord op de vraag, wie is die mensen, wie is die zoon des mensen uit Psalm 8? En het antwoord is, dat is de Heere, onze Heere. Dat staat er ook bij, maar wij begrijpen inmiddels dat het dus de Heere Jezus Christus is. En als je Psalm 8 leest, dan kun je misschien, levend in oud-testamentische tijd, kun je misschien tot die conclusie komen, maar dat kan ik nooit met zekerheid zeggen natuurlijk. Ik denk het wel, maar als dan gevraagd wordt, is daar één tekst voor, is het antwoord nee. Maar wat er gebeurt hier, en het is maar één voorbeeld, hè, maar wat er gebeurt, is dat al deze nieuwtestamentische, dan wel gemeentelijke waarheid, wel degelijk geformuleerd is in het oude, in de zin van, staat daar, iedereen kan die woorden kennen, de Joden zeker, want die moeten het Oude Testament zo ongeveer uit hun hoofd leren. Ik zei ze ongeveer, uit het hoofd leren, natuurlijk kennen ze die woorden. Maar wat het betekent, is bedekt. En wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is dat die woorden openbaar worden. Het vermakelijke is nog, ik weet niet of dat een goede woordkeuze is, maar het vermakelijke is nog dat de Heer Jezus zelf in zijn omwandeling op aarde juist wees op dit verschijnsel van oud-testamentische schriftplaatsen die men niet verklaren kon. En hij zelf stelde de vraag, wie is eigenlijk de Messias? En toen zeiden ze, dat is de zoon van David. Dat is goed. Maar toen zei de Heer, in plaats van dat hij zei, dat is goed geantwoord, zei hij, maar wat betekent dan, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Want als hij de zoon van David is, waarom noemt David hem dan zijn Heer? En dat is niet een strikvraag, maar dat is gewoon een goede vraag. Het antwoord op die vraag is, omdat de Messias weliswaar langs één kant de zoon van David is, maar langs een andere kant, de Messias is de zoon van God, door zijn opstanding uit de dood. Romeinen 1 vers 4. Want er staan die dingen in één adem ook zo genoemd, hè? Naar het vlees uit David, naar de geest der heiligmaking en uit de opstanding der doden, is hij zoon van God. Maar dat aspect, dat wisten ze niet. En de Heer haalt zo'n tekst aan uit het Oude Testament en zegt, wat betekent dan dat? Later wordt het nog moeilijker, hij maakt het zo ook moeilijk. En dan zegt hij, heb je nooit gelezen in de Bijbel over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot hoofd des hoeks? Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wat betekent dat? En toen zei hij erbij wat het betekende. Dat is Matthäus 21 onder andere. Hij zei, het betekent dat de zaligheid van u zal worden weggenomen, van u de bouwlieden, en gegeven zal worden aan een ander volk. Welk volk staat er dan ook niet bij? Maar in de praktijk is dat dus de gemeente. Dat weet u langzamerhand toch wel. Hè? Met andere woorden, dat de zaligheid van de Joden zal worden weggenomen, gegeven aan een ander volk, ligt besloten in de uitspraak in Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, de bouwlieden verwierpen de steen en toch komt de steen op de goede plek terecht. Maar in iemand anders zijn bouwwerk. Een tempel ergens anders. Waar? Staat er niet bij, het is verborgen. Maar het is gemeentelijke waarheid. En zo verder en zo verder. Gemeentelijke waarheid in het Oude Testament, wis en waarachtig wel. Heel het Oude Testament door. Maar inderdaad bedekt. Maar het is tegelijkertijd ook de oud-testamentische grondslag voor nieuw-testamentische waarheid. Het hele idee dat door de Heer Jezus iets nieuws gepredikt werd, is volkomen onjuist. En ook het idee dat Paulus iets nieuws predikte, is net zo goed onjuist. Het was niet nieuw. Men wist het alleen niet. En dan is het misschien nieuw, maar het is niet nieuw. Het was oud, want het staat gewoon in de schriften. Paulus, sterker kan hij het niet zeggen als in Efeze hoofdstuk 5, waarin hij zegt dat de gemeente het lichaam is van Christus en waarin hij zegt dat deze dingen geïllustreerd werden reeds in Adam en Eva, waarbij Eva gemaakt werd uit Adam, die dan ook zei, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Paulus haalt die dingen aan in Efeze 5 en zegt in vers 32, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar hij had het over Adam en Eva, die dus een beeld zijn van Christus en de gemeente. Begrijp je wel? Het begint op de eerste bladzijde van de Bijbel al, die gemeentelijke waarheid. Niks nieuws dus. En dan weer terug naar Efeze 3. Wat houdt die verborgenheid dan in? Is opnieuw de vraag even. En dan staat het samengevat deze keer in vers 6. Het is op verschillende manieren samen te vatten. Zoals ik zei, Jacobus zei, God verzamelt zich of roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Oké, zo kan het gezegd worden. Het is wat kort en eenvoudig, maar dat kan. En hier is de apostel op een iets hoger niveau aangekomen en zegt, vers 6, namelijk, dat is wat de vertalers hebben ingevoegd en ze hebben volkomen gelijk. Het is de samenvatting van deze verborgenheid. Namelijk dat de heidenen zijn, blijkbaar de gelovigen uit de heidenen, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Wat zegt de man? Nou ja, hij zegt het erg kort, maar dat kan hij zich permitteren, want hij heeft zojuist een en ander uitgebreider beschreven, hetzelfde, uitgebreider beschreven, aan het eind van hoofdstuk 2. In elk geval vanaf vers 11. Maar eigenlijk vanaf vers 1. Want de idee is eenvoudigweg dit, dat een gelovige van vandaag geïdentificeerd wordt met Christus. Dit is gewoon Nederlands, hoor, wat ik nu zeg. Het betekent dat de identiteit, wat is een ander Nederlands woord daarvoor? Wie of wat een christen ook is, dat is een identiteit. Zijn identiteit is Christus. Zoals Paulus zei, het leven is mij Christus. En zoals Paulus zei, in hetzelfde verband trouwens, zei dat ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. De gelovige wordt vereenzelvigd. Gaat dagen voorbij dat je dit woord niet nodig hebt, hè? Maar goed. Een christen wordt vereenzelvigd met Christus. Eigenlijk, wij heten christenen omdat wij vereenzelvigd zijn met Christus. Omdat Christus ons leven is. Omdat wij leven in Christus. Maar andersom kan het ook gezegd worden, zeker in het Grieks. Omdat Christus leeft in ons. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zo sterk is dat waar, dat toen, naar Bijbelse maatstaven, dat is het enige wat telt, dat is geen filosofie, niks, hè. Naar Bijbelse maatstaven, dat toen God de Heer Jezus Christus opwekte uit de dood, wekte hij ook ons op uit de dood. Dus eigenlijk nog verder terug, maar goed. Toen hij stierven wij. Maar dat is niet, geldt niet alleen voor de gemeente, maar voor heel de wereld, hè? Dat weet u, hè. Maar kijk, God heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En Romeinen zegt, Paulus in Romeinen 6, wij zijn één plant met hem geworden. Eigenlijk zegt hij, we zijn met hem samen gegroeid. Dat is het woord wat er staat. We zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn opstanding. En Paulus hier in Efeze 2 zegt, God heeft ons toen wij dood waren, vers 6, mede opgewekt met Christus, wiens opwekking of opstanding al genoemd werd in 1 vers 20. En hier zegt hij, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Voor de goede orde, deze uitdrukking heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus is net zo goed rechtstreeks ontleend aan Psalm 110. Want dat gezet is dat woord van zit aan mijn rechterhand. Uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En hier staat, hij heeft ons mede gezet in de hemel. En in Christus Jezus wil zeggen, dat is zo omdat wij nou eenmaal één met hem zijn. Of met een andere terminologie, wij worden geacht leden te zijn van zijn lichaam. En waar Christus gezet is in de hemel, zijn wij, omdat wij van zijn lichaam deel uitmaken, met hem gezet in de hemel. Dat is wat hier staat. Waarna de volgende vraag is, geldt dat dan ook voor gelovigen uit de heidenen? Wij vragen dat niet, maar de Joden vragen dat ogenblikkelijk ook. Die zijn gewend aan isolationisme. Het geldt voor hen, het is voor de Joden. En voor de heidenen nou heel misschien, maar dan zullen ze waarschijnlijk eerst Joods moeten worden. Is de Talmud, sorry. Geldt het ook voor de heidenen? Vers 11. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Dat gij, vers 12, waart zonder Christus en vreemd van de burgerschap Israël als de vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben dan zonder God in de wereld, enzovoort. Maar nu, vers 13, in Christus Jezus, dat is dezelfde uitdrukking als uit vers 6. En je voelt hem, hè? In Christus Jezus zijn wij met Christus medegezet in de hemel. Maar kennelijk samen met de gelovigen uit de Joden. En als ik zou spreken tot gelovigen uit de Joden, zou ik zeggen, kennelijk samen met gelovigen uit de heidenen. Want dat is wat God doet. Hij verzamelt zich een volk uit de volkeren voor zijn naam. En wat het Jodendom betreft, Jodendom is Jodendom omdat het de Joodse religie aanhangt. En die is gebaseerd, dat schijnt, op de Mosaïsche wet. Maar van Gods wegen is door de dood van de Heer Jezus juridisch, officieel, een einde gemaakt aan de wet en daarmee aan Jodendom. En daarom bestaat het verschil niet. Dat staat hier ook, want er staat, hè, staat in vers 14. Want hij, Christus, is onze vrede die deze beiden, namelijk Jood en Heiden, één gemaakt heeft. Hij heeft namelijk de middenmuur des afscheidsels gebroken. Zover wij weten is de term middenmuur des afscheidsels letterlijk de aanduiding van de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en der heidenen. Dat was die muur met een poortje erin waarvan de Joden bij gelegenheid beweerden dat Paulus Trofimus, een heiden, had meegenomen in de voorhof der Joden. Dat is Handelingen, maar dat staat. Dat was niet zo, letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard wel. En daar gaat het om, hè. Dus die muur die scheiding maakt tussen Jood en Heiden. Wat stelt die muur dan voor, overdrachtelijk, want hier is het natuurlijk niet letterlijk, maar overdrachtelijk bedoeld. Wat stelt die muur dan voor? Of anders gezegd, wat is het dan dat scheiding maakt tussen Jood en Heiden? En het antwoord is de wet. En die is in zijn vlees teniet gemaakt. In Colossense staat ongeveer hetzelfde en daar staat dan dat de wet gekruist is. En daarmee beëindigd, niet meer van toepassing. Dus hoezo Jood en Heiden? Romeinen 1 begint dan ook met het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En die gedachte wordt op de volgende bladzijde van de Romeinenbrief nog echt wel enige malen herhaald. De Jood en ook de Griek. Is geen verschil. Dus een gelovige uit de Joden en een gelovige uit de Heiden worden allebei Geplant als het ware in Christus. Op grond van hun geloof zijn ze leden geworden van het lichaam van Christus. En voor zover dat lichaam een tempel heet, en dat was in ieder geval al zo in Johannes 2. Voor zover het lichaam een tempel heet, kun je dus ook zeggen, Joden en heidenen die geloven worden beschouwd als levende stenen die gebouwd worden tot een tempel op één en hetzelfde fundament. Het is namelijk één tempel. En dat staat in de volgende verse van Efeze 2. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, gij die eerder als heidenen waart, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen en wat het maar betekenen mogen, want het laat het verder maar weer liggen. Een belangrijke waarheid die hier naar voren gebracht wordt, is deze, dat overal waar in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, in de zin van de opgewekte, in de zin van degene die van de Vader heerlijkheid heeft ontvangen, overal waar in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, wordt impliciet, zit erin vervat betekent dat, hè? Wordt impliciet gesproken over de gemeente. En dat is wat het is. En ik zeg er altijd bij, als ik dit soort uitspraken doe, heb ik niet bedacht, heb ik van huis uit zo geleerd. Van mijn vader gewoon. Algemene Bijbelse waarheid. Als in het Oude Testament gesproken wordt over de komst van Christus, wordt daarmee gesproken over de komst van de gemeente. En als het dus staat dat de Messias of de Zoon des Mensen, of hoe je maar genoemd wordt, als die komt met zijn vele tienduizenden heiligen, dan hoef je niet meer te vragen, wie zijn dat? Maar als je het Nieuwe Testament niet hebt en je leest dus Daniel 7 en je leest over stoelen des gerichts, dan weet je niet wie er allemaal op die stoelen gaan zitten en wie er nog meer deel uitmaakt van die rechtbank. En als er dan staat, ik zag iemand als de Zoon des Mensen, die kwam met zijn vele tienduizenden, of tienduizend maal tienduizenden heiligen, wat er maar staat, dan vraag je dus, als je het Oude Testament alleen hebt, wie zijn dat nou weer? Dan weet je het niet. Maar als je het Nieuwe Testament kent, dan weet je het dus wel. Dat is de gemeente. En dan nog een keer. En als je nog steeds in oud-testamentische tijd, nog net in oud-testamentische tijd, de uitspraken leest van de Heer Jezus, dat hij, de Zoon des Mensen, zou komen met zijn heilige engelen. Meestal zegt hij ook iets met zijn tienduizenden, soms heiligen. Dan weet je dus ook waar hij het over heeft. De discipelen dat wisten, waarschijnlijk niet, toen nog niet. Maar wij weten het. Wel, zij ook natuurlijk, en eerder dan wij. Maar wij weten over wie het gaat, want als de Messias komt, komt hij met heel zijn gemeente. En zelfs als er staat, dit zijn voorbeelden alleen, hè. En zelfs als er staat in Jesaja, waar het maar was, ook alweer 61 daar in de buurt. Als er staat dat de Heer komt en zegt dat hij komt. Zie, ik kom en mijn loon is met mij. Dan vraag je af, zijn loon? Nee, hij zegt niet, ik kom en uw loon is met mij. Nee, echt niet. Dus dat ik kom en mijn loon is met mij, is de vraag, wat is dat, zijn loon? En het antwoord is natuurlijk dan toch weer, dat is de gemeente. Dus loon op zijn arbeid. Ja, ook het resultaat van zijn arbeid voor de Vader. Maar het is zijn persoonlijk loon. Daarom staat er al in Efeze 1 dat wij zijn erfdeel zijn. Hè? Vers 11, is u dat wel eens opgevallen? 1 vers 11 van Efeze. In hem, in Christus, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Ik weet niet wat andere vertalingen hebben. En mocht u denken dat het betekent dat wij in hem een erfdeel ontvangen, moet ik u zeggen dat die gedachte ook waar is, Maar het is niet wat hier staat. Dat staat namelijk in vers 14. Ja, inderdaad, ja, dank u, ja. In Romeinen 8 wordt uitdrukkelijk gezegd dat wij mede-erfgenamen zijn van of met Christus. En wordt gezegd dat wij net als Christus, in navolging van Christus, tot zonen zullen gesteld worden. Maar nou ben ik weer van deze lijn af natuurlijk, maar voor vriendelijk dank overigens. Want het is dus ook zo dat als in Psalm 2 gezegd wordt: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat een uitspraak is niet slechts over de Heer Jezus, maar over heel de gemeente. Is dat de conclusie, mijnerzijds? Ja, ook wel. Maar het staat ook in de Openbaring, wat het maar was. 2 is het geloof ik nog, of 3 of zo. Want daar staat precies hetzelfde, namelijk dat die woorden: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wel degelijk niet alleen op hem van toepassing waren, maar ook op degene die in hem geloven, of die hem trouw zijn, of die delen in zijn overwinning, enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. En het illustreert opnieuw precies deze waarheid, hè? Wij delen in de zegeningen van Christus. Als God Christus ziet, ziet hij daarmee ons. Nou, ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Het is iets nauwkeuriger. Als God ons ziet, ziet hij Christus. Vandaar dat in Colossenzen staat: Gij zijt in hem volmaakt. Want in hem, namelijk in zijn lichaam, woont al de volheid Gods. Kent u die tekst? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Welk lichaam? Dat zijn wij, dat is de gemeente. En de volgende zin luidt dus: En gij zijt in hem volmaakt. En zo verder. Hoog gegrepen. Ja, dat is de verkeerde vraag of het hoog gegrepen is of niet. Het ligt niet aan ons. Waar het over gaat is dat de Bijbel dat gewoon zo ronduit zegt. Zo zit dat. En al die beelden, die moeten deze waarheid illustreren. Dat is de enige manier trouwens om het uit te leggen. Wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn stenen van de tempel. Maar hij is die tempel. Wij zijn schapen van zijn kudde. Er is niemand die ons uit zijn hand kan rukken. En al dat soort uitspraken meer. Maar ook gewoon: Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, Openbaring 1 vers 6 meen ik. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hoe dan? Nou ja, wij zijn in hem en hij is koning en priester voor zijn God en Vader. En dat is ook de basis van het priesterschap van alle kinderen Gods, van alle gelovigen van vandaag. En daarna kom je vanzelf natuurlijk ook terecht, terugkerend naar Efeze hoofdstuk 3, kom je terecht bij de uitdrukking: de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Het betekent dat de term Christus nog meer inhoudt dan de persoon Jezus van Nazareth, verhoogd en wel. En dat het onnaspeurlijk is, wil niet zeggen dat wij het niet kunnen weten. Dat betekent het woord ook niet. Het betekent gewoon dat wij het niet kunnen naspeuren. Dat wil zeggen, je kan het naspeuren, maar je kan het niet vinden in het Oude Testament. Tenzij dan dat iemand je eerst zegt waar en hoe je zoeken moet. En dat is wat de Nieuwtestamentische Bijbelboeken doen en wat de apostelen en profeten deden en wat begonnen is in de woorden en werken van de Heer Jezus. Verwijzen naar het Oude Testament en demonstreren hoe dat zit. U weet wel, de wijze van, laat ik een moeilijke nemen, de wijze van Galaten 4. U weet wat het was. Abraham had 2 zonen, 1 uit de slavin en 1 uit de vrije. En die zoon uit de slavin komt overeen met Sinai, want hij zet er een paar parallelle typen achter. Het is driedimensionaal, hè? Schuift hem meteen op. Zoon uit de slavin, dat is hetzelfde als Sinai. Het is ook hetzelfde als Egypte, om maar eens wat te noemen. En dan heb je nog de zoon uit de vrije, dat is Isaac. En het komt overeen met het Jeruzalem dat boven is. En... Maar hij zegt, Abraham had twee zonen, één uit de slavin en uit de vrije. En dan zegt hij, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Is het dan niet historisch? Ja, het is historisch. Maar het is geschreven tot lering van ons. Staat er dan in 1 Korinthe 10 of zo, hè? Dat wil zeggen, het is daarin uitgebeeld. En hoewel je zou verwachten, naar de wereldse gang van zaken, dat Ismaël de erfgenaam zou zijn van de beloften, Ismaël de erfgenaam zou zijn van Abraham, werd hij het toch niet, maar een andere. De zoon uit de vrije. Nou ja, en daarna zegt Paulus, wij zijn zonen van Abraham gelijk Isaac was, staat er gewoon achter. Dat wil zeggen, en dan ga ik ook wat kort door de bocht en ik doe dat met grote opzet. In de praktijk, Isaac is dus een beeld van de gemeente en hij erft. En Ismaël, die ouder was dan Isaac, is een beeld van het volk in slavernij. Een beeld van het Joodse volk en die erft niet. De zaligheid zal van hem worden weggenomen en gegeven aan zijn broer. Zo kom je al een mooi stuk dichterbij, hè? Een ander volk. Zal gegeven worden aan een ander volk. Kennelijk een broedervolk. Staat het zwart op wit in de Bijbel? Impliciet staat het zwart op wit in de Bijbel. Ik heb het net gedemonstreerd. En zo verder, en zo verder. En we zouden dus begrijpen dat tegenwoordige gemeentelijke waarheid niet maar zo'n aparte afwijkende leer of een bijzonder werk gods is wat niks van doen heeft met de rest van de Bijbel, zoals vele ultradispensationalisten beweren. Maar in tegendeel dat de positie van de gemeente verankerd ligt in heel het Oude Testament. Vanaf de eerste bladzijden. Bovendien, en dan ben ik nog een keer terug in Efeze 3. In het gedeelte lees je dus dan ook in vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft, God namelijk, in Christus Jezus onze Heer. Het is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, Gods plan der eeuwen. Want het woord eeuw is hier een zelfstandig naamwoord en zo staat het in NBG, geloof ik. Gods plan der eeuwen. Dat wil zeggen, dat is niet wat nieuws, zomaar. Integendeel, het maakt onderdeel uit, maakte altijd al onderdeel uit van het plan Gods. En God heeft dat plan dus toch vastgelegd in het Oude Testament. En dat is voor ons het belang van het Oude Testament. Daar liggen dus inderdaad wel degelijk onze wortels. Het is de Bijbelse, juridische grondslag voor het tegenwoordige werk van God. Als u zegt, het is toch een ingewikkelde constructie en wat moeilijk, dan moet ik u zeggen, nou ja, wat er in werkelijkheid over gaat is natuurlijk dat de Heer in onze dagen een werk doet terwijl hij zich verbergt. Hoe zouden wij weten welk werk hij doet? Dan kan iedereen wat verzinnen. Dat doet men in de praktijk dan ook. Hè? Komen geregeld mensen voorbij, zomaar de straat in en gewoonlijk ook die weer uit, die dan komen vertellen wat God vandaag van ons wil. En die dan komen zeggen, al zo zegt de Heer, of de Heer heeft mij laten zien dat hij, enzovoorts. Weet je wel, dat soort dingen. Tegenwoordig is het anders. En God heeft dat dan aan iemand van ons kennelijk medegedeeld of zo. Nou, het is niet anders en God deelt niet mee. Zo werkt het niet, God verbergt zich. En voor zover hij wat mede te delen had, heeft hij dat gedaan en gezegd. En wie er nou nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. Verandert niet. Hoe weten we dan het tegenwoordige werk God? Dat ligt verankerd in het Oude Testament. Elke keer als wij lezen over de Messias en de Messiaanse zegeningen, zouden wij begrijpen dat wij erin betrokken zijn. Daar vloeit ook heel wat uit voort, want dat betekent, als de Heer dus komt in de toekomst, komt hij met ons. Wij verwachten dus ook niet als eerste op Gods agenda de wederkomst van Christus. Dat kan niet, want wij kunnen niet met hem wederkomen als wij nog hier zijn. Dus moeten we logischerwijze hem tegemoet gaan eerst, om samen met hem weder te komen. En daarmee is de logica verklaard van de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4. We zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ja, het zal niet anders kunnen. Begrijp je wel? betekent dus ook dat aangezien de Heer wederkomt aan het eind van de zevende week met zijn vele tienduizenden maal tienduizenden, wij dus in ieder geval voor het einde van de zevende week moeten worden opgenomen. Dan heb ik er ook nog een paar waaruit blijkt dat we zelfs voor het begin van de zevende week moeten opgenomen worden. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat is om het beginsel dat al wat gezegd wordt over Christus in zijn heerlijkheid en dus in zijn openbaring van toepassing is op de gemeente. Omdat de gemeente zijn lichaam is. Het instrument waarvan hij zich bedient. Namelijk. En daar leven wij uit. En dat dat belangrijk is voor ons dagelijks leven, dat lijkt me wel, ja. Wij zijn maar niet zomaar mensen die in de loop der tijd tot geloof zijn gekomen zoals zoveel. Met als gevolg dat we ooit een keer in een nieuwe schepping zullen leven of in het hiernamaals aan de goede kant terechtkomen. Dat we dan de hemel noemen of iets dergelijks. Nee, het is veel meer dan dat. We zijn geroepen als eerstelingen. We zijn geplaatst dicht bij de Heer, zo dichtbij als maar enigszins mogelijk is, in hem en waar hij gaat. Gaan wij. En wat hij doet, doen wij. Wat hij erft, erven wij. Of met de gewone term dus weer uit Efeze 1, vers 3. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En daarna wordt het de zaak van tellen. Tel uw zegeningen. Eén voor één. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe God en Vader, dat wij u mogen kennen. En dat we ons mogen realiseren, niet alleen dat we deel gekregen hebben aan uw heilswerk, maar dat u ons gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus als loon op zijn arbeid. We danken u dat we mogen leren verstaan hoezeer wij verbonden zijn met onze heiland zelf, die eenmaal voor ons leed en stierf, maar die wij kennen als de door u opgewekte, degene die gezeten is aan uw rechterhand als vervulling van uw beloften. Maar we mogen weten dat ook wij aan diezelfde zegeningen deel hebben gekregen of zullen krijgen. We danken u te mogen weten dat u ons nu reeds ziet in hem, volmaakt, dat u ons nu reeds een burgerschap gegeven hebt in de hemel zelf en dat nu reeds een erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat bovendien u ons bewaart voor diezelfde erfenis. We danken u dat we in dit bewustzijn door het leven mogen gaan. De wetenschap namelijk dat wij hier niet thuis horen, dat we deel uitmaken van een andere wereld als het ware en dat wat er ook gebeurt om ons heen, dat het ons niet raakt, omdat wij verbonden zijn met onze heiland zelf. We danken u dat we daaruit mogen leven. Dat u beloofd hebt dat u uw leven in ons zou leven en zelfs zou openbaar maken. Ook dat uw werk in onze tegenwoordige tijd gedemonstreerd zal worden straks in de toekomst. Want we mogen weten dat de openbaring van Christus hetzelfde is als de openbaring van heel de gemeente. Als het resultaat van uw arbeid in de afgelopen bedeling. We danken u daarom dat we hier mochten zijn. En onze gedachten hierbij mochten bepalen. Dat we niet zouden zien op omstandigheden om ons heen. Maar ons vertrouwen zouden stellen op dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat eenparig getuigt van wat u gedaan hebt, maar ook van wat u doet in onze tegenwoordige tijd. Daarom danken we u dat we uw kinderen mogen zijn, dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling en dat u ons bekrachtigt met uw geest en uw geest der genade, opdat wij zouden wandelen nu reeds tot uw eer om in de toekomst met u in heerlijkheid te worden geopenbaard. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.